We duiken vandaag in een van de meest pijnlijke en hardnekkige vragen uit de Nederlandse geschiedenis. Hoe werd het achterhuis ontdekt? Op 4 augustus 1944 werden Anne Frank en de 7 andere onderduikers gearresteerd. En decennia lang was het antwoord op die vraag eigenlijk heel simpel en schokkend. Verraad. Maar recent onderzoek trekt die zekerheid ernstig in twijfel.
Precies, en dat brengt ons dus bij de kern van ons gesprek vandaag. Was de inval op Prinsengracht 263 het werk van een verrader, een doelgerichte actie gebaseerd op een tip, of was het een noodlottig toeval, een bijvangst tijdens een onderzoek naar iets heel anders?
Mijn stelling is dat het bewijs steeds duidelijker een andere kant op wijst dan verraad. Ik denk dat we heel serieus rekening moeten houden met de mogelijkheid van een toevallige ontdekking. Een gevolg van de alomtegenwoordige dreiging van het nazi-systeem.
En ik blijf erbij dat zelfs zonder sluitend bewijs verraad de meest plausibele en historisch logische verklaring is. Die nieuwe theorie is interessant, absoluut. Maar negeert voor mij toch een beetje de rauwe realiteit van de bezettingstijd. Kijk, laten we beginnen bij het begin. Het idee van verraad komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het is de standaardverklaring omdat het dé realiteit was. Van de Joden die in Nederland onderdoken werd ongeveer een derde uiteindelijk gepakt. Dat is een schrikbarend hoog aantal. En dat kwam niet door toeval. Dat kwam in heel, heel veel gevallen door verraad. Buren, collega's, kennissen die voor geld of uit ideologie mensen aangaven. Het was een verdienmodel en een integraal onderdeel van de Jodenvervolging.
Ja, nee, dat die realiteit bestond, dat ontken ik absoluut niet. Het gevaar van verraad was constant en reëel. Maar om het als standaardverklaring voor dit specifieke geval te nemen, is misschien toch te makkelijk. Zeker als je 80 jaar lang zoekt naar een dader en je vindt er geen. Dan moet je je toch afvragen of je wel in de juiste hoek zoekt.
Ja, maar dat is een veelgehoord argument, de afwezigheid van bewijs. Alleen is dat in deze context geen heel sterk argument, vind ik. Archieven zijn vernietigd, tipgevers bleven anoniem, de chaos na de oorlog was onbeschrijfelijk. Het feit dat we geen bonnetje hebben met betaald voor het verraden van de familie Frank bewijst natuurlijk niet dat het niet is gebeurd. En bovendien, de inval zelf was een heel doelgerichte actie. Er stonden een paar agenten op de stoep van Prinsengracht 263. Eén specifiek adres. Ze wisten waar ze moesten zijn. Dat riekt toch naar voorkennis.
Maar dat is nou precies waar het nieuwe onderzoek van het Anne Frankhuis een heel ander licht op werpt. Want wie stonden daar op de stoep? Dat was een eenheid van de Duitse Sicherheitsdienst, de SD dus. En wat cruciaal is, de afdeling waar deze mannen voor werkten hield zich doorgaans helemaal niet bezig met het opsporen van ondergedoken Joden. Hun specialiteit was economische criminaliteit, fraude met distributiebonnen, illegale tewerkstelling, zwarte handel. De studie van het Anne Frankhuis concludeert dan ook dat de ontdekking van de onderduikers waarschijnlijk onverwacht was. Een bijvangst, zeg maar.
In 1944, hè? In een bezet land. Denk je echt dat die mannen zeiden: oh, een tip over onderduikers. Sorry, dat is niet onze afdeling. Belt u maar met collega's van Jodenzaken. Zo werkte dat natuurlijk niet. Een tip kwam binnen en de eenheid die beschikbaar was, of die de jurisdictie had in die wijk, die ging erop af.
Toch is die specialisatie meer dan een detail. Het is een zeer sterke aanwijzing. Waarom zou je experts op het gebied van fraude sturen om Joden te arresteren? Terwijl je daar ook, tussen aanhalingstekens, specialisten voor had. Het suggereert dat de aanleiding voor de inval in die economische sfeer lag. Er was in en rond het pand van OPECTA wel degelijk sprake van illegale tewerkstelling en bonnenhandel. Het is dus volkomen logisch dat de SD daarvoor kwam en tijdens die huiszoeking, misschien wel per ongeluk, op de boekenkast stuitte. De ontdekking van de onderduikers was dan het gevolg, niet de oorzaak van de inval.
Ik koop het niet helemaal. Die twee zaken, economische delicten en onderduik, waren juist onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe overleefde je als onderduiker? Met valse papieren? Met extra bonkaarten die op de zwarte markt werden gekocht? Met geld uit illegale werkzaamheden? Een tipgever had dus heel goed kunnen weten op Prinsengracht 263 wordt gefraudeerd, omdat er mensen ondergedoken zitten. De tip over de fraude kon dan de officiële, makkelijk te bewijzen aanleiding zijn voor de inval, terwijl het werkelijke doel de onderduikers waren. Het een sluit het ander absoluut niet uit. Het versterkt elkaar juist.
Maar dan kom je weer terug bij die hypothetische tipgever. En dat brengt ons bij het kernprobleem van de verraadstheorie. 80 jaar intensief onderzoek heeft letterlijk niets opgeleverd. Geen naam, geen document, geen sluitende getuigenis. Er zijn door de jaren heen allerlei verdachten geweest, zoals die magazijnmedewerker Willem van Maren, maar in geen enkel geval kon het bewijs worden geleverd. Dit bewijsvacuüm is na zo'n lange tijd veelzeggend. Het vasthouden aan de verraadstheorie zonder ook maar een snipper bewijs begint meer op een geloofsartikel te lijken dan op een historische analyse.
Mijn invalshoek is anders. Ik zie dat bewijsvacuüm niet als een weerlegging, maar als een tragisch gevolg van de omstandigheden. En laten we het eens omdraaien. Waarom overleefden 2/3 van de onderduikers in Nederland wel? Omdat hun netwerken waterdicht waren en ze niet werden verraden. Onderduiken was vaak succesvol, tenzij het actief werd gecompromitteerd. De ontdekking van het achterhuis is een uitzondering die de regel doorbreekt. Wat is dan de meest logische verklaring voor die doorbraak? Een externe factor. Een menselijke actie. Verraad.
Maar de aanname dat de boekenkast alleen gevonden kon worden door een tip, is dat niet een beetje een geromantiseerd beeld? We hebben het over een huiszoeking door de SD. Die mannen keerden alles ondersteboven. Is een draaibare boekenkast in de context van zo'n inval wel zo'n geniale verstopplek? Het is misschien juist een van de eerste plekken waar je als getrainde agent naar zoekt. Holle ruimtes, dubbele wanden. De toevalstheorie stelt niet dat ze struikelden en toevallig tegen de kast vielen. Het stelt dat ze een grondige huiszoeking deden om een andere reden en daarbij professioneel hun werk deden.
Dat kan. Maar de efficiëntie waarmee het gebeurde, spreekt dat toch tegen. Ze liepen naar verluid rechtstreeks naar boven, naar de juiste plek. Dat wijst op specifieke informatie. En er is nog een punt. De aanname van toeval leidt ons naar een veel abstractere discussie over het systeem. En daar zit voor mij wel een gevaar in.
Hoezo gevaarlijk? Ik zou juist zeggen, het biedt een diepere, meer systemische analyse. Het illustreert de inherente precariteit van het onderduiken. Wat je eigenlijk zegt is, we zoeken al 80 jaar naar één dader, terwijl de echte dader misschien wel het systeem zelf was. Het gevaar zat niet in één persoon, maar in elke losse vloerplank, elke extra bonkaart, elke buurman die uit het raam keek. Elke kleine overtreding kon de aandacht van de autoriteiten trekken en een fatale keten van gebeurtenissen in gang zetten. Dat is toch een veel complexere en, historisch accuratere lezing van de risico's?
Ik erken die systemische dreiging volledig. Maar ik zie niet in waarom die een specifieke menselijke trigger uitsluit. Sterker nog, het systeem werd geactiveerd door mensen. Door te focussen op het abstracte toeval of het systeem, lopen we het risico de actieve rol die Nederlandse burgers speelden in de vervolging te bagatelliseren. De Holocaust in Nederland was zo succesvol voor de nazi's door de medewerking van talloze Nederlanders. Het menselijke element van hebzucht, jaloezie, antisemitisme of dwang was een drijvende kracht. Dat mogen we niet minimaliseren ten gunste van een comfortabeler anoniem systeem als dader. Het gevaar is dat we de schuld verplaatsen van een concrete daad naar een abstract concept.
Angstaanjagender dan het idee van één verrader. Het toont de totale willekeur en de onontkoombaarheid van het gevaar. Het laat zien dat ze gevangen zaten in een web dat veel groter was dan één individu. De toevalstheorie is ook geen gokken. Ze is gebaseerd op gedetailleerd archiefonderzoek naar de werkwijze van die SD-eenheid. Het is een poging om de gebeurtenis te verklaren op basis van de feiten die we wel hebben, in plaats van de feiten die we missen.
En die feiten blijven voor mij te mager om een decennia lang op de realiteit van de bezetting gebaseerd narratief overboord te gooien. De verraadstheorie blijft voor mij overeind staan vanwege de context van de tijd, de statistieken over ontdekte onderduikers en die doelgerichte aard van de inval. Het gebrek aan een naam is frustrerend, maar het is geen weerlegging van het mechanisme van verraad dat zo vaak fataal bleek, De nieuwe theorie is een waardevolle en belangrijke toevoeging. Het scherpt ons denken absoluut aan. Maar het blijft voor mij een alternatief scenario, geen bewezen feit dat de oude theorie vervangt.
Dus mijn conclusie is dat de toevallige ontdekkingtheorie, gebaseerd op het mandaat van de betrokken SD-eenheid en de afwezigheid van bewijs voor verraad, een genuanceerde begrip biedt van de alomtegenwoordige gevaren van de bezetting. Het laat zien dat de dreiging overal was, niet alleen in de vorm van een boze buurman. Hoewel absolute zekerheid wellicht voor altijd buiten bereik blijft, is het op basis van het huidige bewijs de meest overtuigende verklaring.
En ik vat mijn positie samen. De verraadstheorie is en blijft de meest historisch consistente verklaring. Ze past naadloos in het patroon van de Jodenvervolging in Nederland, wordt ondersteund door de specifieke omstandigheden van de inval en wordt niet wezenlijk ondermijnd door het ontbreken van een dossier met de naam van de dader. De nieuwe theorie is een interessante intellectuele exercitie, maar ze verbleekt wat mij betreft bij de harde realiteit van de tijd.
Maar wat denk ik wel over eens kunnen zijn, is dat deze hele discussie het belang van voortdurend historisch onderzoek laat zien. Niets is in steen gebeiteld. Of het nu verraad was of een tragisch toeval, het eindresultaat was de moord op 7 van de 8 onderduikers in de maanden die volgden. En dat is de onveranderlijke tragedie.
Precies, en die onzekerheid over de exacte oorzaak onderstreept misschien wel het beste de chaotische, verraderlijke en willekeurige realiteit van de bezetting. Dit laat zien dat geschiedenis niet statisch is. Nieuwe perspectieven dwingen ons om lang gekoesterde aannames opnieuw te bekijken en de complexiteit van het verleden te erkennen. De vraag over de arrestatie in het achterhuis blijft dus open en nodigt uit tot verdere reflectie.